Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work.
De Radiofabriek.
Welke macro-economische ontwikkelingen zijn er? Hoe gaan de politiek en sectoren ermee om? Trending richt zich op de grote ontwikkelingen voor ondernemers. De politiek, wetenschap, experts en ondernemers komen aan het woord. Trending met Ron Lemmens.
Op New Business Radio. Vandaag in Trending een vooruitblik op het Europa van morgen. Dit programma kwam de afgelopen jaren regelmatig met uitzendingen vanuit het Europees Parlement in Straatsburg. Dit keer was ik in Brussel en sprak daar met Anouk van Brug, de nieuwe Europarlementariër voor de VVD sinds de verkiezingen. En veel onderwerpen kennen we inmiddels, maar waar ligt de focus in Europa en Nederland voor ondernemers? Worden de beloften van de verkiezingen ingelost? Daar hebben we het kort over. En wat staat er de komende jaren op stapel? Dat is natuurlijk het onderwerp van deze uitzending. Onder andere de vereenvoudiging van wet en regelgeving, een hele belangrijke. De kapitaalunie, een beter investeringsklimaat voor ondernemers en investeerders, maar ook de Europese begroting, een meerjarig financieel kader, wat ingaat vanaf 2027. En ja, daar is natuurlijk over de afgelopen jaren ook over gesproken. En daar moest af en toe een verandering in aangebracht worden. Welke lessen kunnen worden getrokken uit deze vorige periode? Welkom bij Trending. Overigens vandaag ingesproken vanuit mijn hotelkamer in Mandieu-la-Napoule in Zuid-Frankrijk, vlak naast Cannes, waar op dit moment het grootste reclamefestival van de wereld plaatsvindt, de Cannes Lions. En daar zijn we dus voor het programma Marketing Report, wat je na deze uitzending van Trending gaat horen vanaf 6 uur.
Trending met Ron Lemmens
op New Business Radio.
Er is veel aan de hand in de wereld. En dat is natuurlijk al een tijdje een understatement bijna. De NAVO-top komt eraan. Er wordt veel gesproken over defensieuitgaven. Dat heeft enorme invloed op de economie in Europa, in Nederland. En ik sprak in 2023 overigens over wat anders, wat hier wel mee te maken heeft met de hele geopolitieke verschuiving. China komt op. Maar ook de Verenigde Staten heeft natuurlijk een nieuwe president. Met Trump aan de macht dus. Destijds, in september 2023, sprak Tom Berends al over de havenstrategie die ontwikkeld werd voor Europa. Onderdeel van de strategische autonomie. Met andere woorden, weer alles in eigen hand hebben. De industrie terug naar Europa en minder afhankelijk zijn van landen zoals China. Nou, dat zie je natuurlijk nu helemaal op alle kanten verschuiven. Maar we gaan even terug naar het gesprek met Tom Berendsen dus in september 2023. Dit was wat hij zei.
Ik denk dat wij in de afgelopen jaren heel naïef zijn geweest over de groeiende invloed van China en ook de strategische agenda van China die daarachter zit om ons meer afhankelijk te maken. Dat betekent dat zeker in strategische sectoren zoals havens, zoals als het gaat om de energietransitie, communicatie, energie, noem het maar op, dat sectoren zijn die we echt in eigen handen moeten houden. En ik kan me niet voorstellen dat vanuit China men het raar gaat vinden als wij iets strategischer gaan nadenken en iets beter gaan nadenken over wat die strategische sectoren voor ons betekenen. Net zoals zij dat al heel lang doen.
Wanneer gaan we wat merken van die havenstrategie waar jullie nu mee bezig zijn?
Wat je vooral ziet is dat die havenstrategie is eigenlijk een concrete uitwerking van een bredere China-strategie en minder naïef worden ten opzichte van China in het algemeen. En daar vind ik dat je al wel de eerste uitwerking ziet, bijvoorbeeld met de Grondstoffen Act. Dus dat we op heel veel gebieden op grondstoffen zijn we afhankelijk. Dat willen we willen minder afhankelijk worden op het gebied van grondstoffen. Dat is een voorbeeld. Op het gebied van batterijen, op het gebied van computerchips, noem het maar op. Dus naïviteit ten opzichte van China, ten opzichte van afhankelijkheden, die begint wel een beetje te verdwijnen.
Meer onafhankelijkheid. In 2023 gingen die stemmen natuurlijk al op en de jaren daarvoor al. Maar ja, ondertussen is ook nu bekend geworden, dat was toen nog een scenario, wat als Trump weer aan de macht komt. Een aantal maanden geleden sprak ik met Maartje Wijfelaars. Zij is econoom bij de Rabobank. En dat was eigenlijk in het heetst van het moment dat de importheffingen door Trump werden aangekondigd en dat de handelsoorlog zo goed als helemaal compleet was. De komende week kijken we de kant van defensie, de NAVO-top in Den Haag. Ik sprak een aantal maanden geleden over investeringen vanuit bijvoorbeeld pensioenfondsen. En diezelfde pensioenfondsen, daar was het not done om te investeren in defensie. Nou, die kentering is er gekomen. Daar sprak ik over met Maartje Wijfelaars, econoom bij de Rabobank. Maar ook de kapitaalmarkt. Hoe moet die in Europa anders worden ingericht om meer te kunnen investeren in Europese bedrijven, dus ook in Nederland?
En nu kan je naar de Europese economie en dan met name ook de Nederlandse economie aan zich, maar Europese economie op twee manieren kijken. Eén, het is een hele sterke economie. Of is het een slapende reus? Als je zou moeten kiezen tussen deze twee, welke zou het wat jou betreft nu zijn?
Ja, dat is een hele... laat ik het zo zeggen. Ik denk dat Europa een hele krachtige economie is. We hebben hooggeschoolde mensen. We hebben over het algemeen goede infrastructuur. We hebben een sociaal vangnet. Dat zijn allemaal zaken die gewoon echt goed zijn. We hebben een enorme interne markt. Maar er zijn ook zaken die gewoon minder goed geregeld zijn. Hè. We hebben enorm veel last toch wel van bureaucratie. Europa is alsnog, ook al zijn we in feite een interne markt, zijn we toch op heel veel zaken nog versnipperd.
Met name ook de lokale regelgeving die toch weer anders is in bijvoorbeeld ons buurland Duitsland dan in Nederland. Maar ook daar weer, dat even heel snel naar Nederland. Nederland is best wel heel eurosceptisch, zou je kunnen stellen. Ja, wat zie je daar gebeuren? Gaan we nu langzaam maar zeker toch meer bewegen naar misschien wel Europa-minded?
Ik denk dat hier verschil gemaakt moet worden, ook wel op verschillende dossiers. En ik wil niet te veel in de politiek treden.
Snap ik.
Maar bijvoorbeeld is ook Nederland is wel voor een kapitaalmarktunie. Dus het is niet zo dat wij, eigenlijk regelgeving gelijk getrokken wordt. Of in ieder geval dat er een overkoepelende regelgeving is die ervoor zou moeten zorgen dat als bedrijven makkelijker in land A en in land B en in land C geld op kunnen halen en gewoon zaken kunnen doen. Dus het is niet. Dus het verschilt heel erg per dossier hoe Nederland aankijkt tegen Europa. En ook Nederland ziet wel heel erg de voordelen van. Bepaalde zaken in samenwerking doen.
Ja, we hebben het ook heel kort gehad over de eurobonds. Met name zitten daar wel kansen ook voor bedrijven om te investeren in de defensieindustrie. Nu toch wel de vraag daarover. Voorheen was dat een heel pijnlijk woord eigenlijk om in de mond te nemen, defensieindustrie. Nu zien we ook wel dat we bijna niet meer daaromheen kunnen. Hoe zien jullie dat ook verschuiven?
Ja, zeker. Kijk, ook dit is iets. Het is heel lang gesluimerd en het blijven hangen in praten. Ja, we moeten meer. En wat als Trump weer aan de macht komt, dan moeten we toch zorgen dat we kunnen laten zien dat we meer investeren. En dat we wel degelijk recht doen aan de afspraken van de NAVO. Dus, maar ik moet ook zeggen, je ziet al wel dat met de jaren zijn de uitgaven aan defensie in Europa gegroeid. Hè? Ook. De jaren nu tussen de verschillende Trump-administraties. Mm-hmm. Maar nu is echt wel duidelijk de urgentie is gegroeid en doordrongen. Veel meer beleidsmakers en Brussel is veel meer doordrongen van het feit dat het nu echt wel heel erg snel gaat. En dat we gewoon echt niet meer kunnen leunen op de veiligheidsgaranties van de VS. Dat die in principe weg zijn. En als je dan kijkt wat... Kijk, de Europese Commissie gaat hier in principe heel voortvarend in te werken. Met het komen van voorstellen om en op Europees vlak meer te doen vanuit Brussel. Maar ook om landen meer mogelijkheid te geven om geld uit te geven aan defensie. Om manieren te zoeken om meer privaat kapitaal te mobiliseren middels veranderende regelgeving.
Ja, er wordt nu druk aan gewerkt natuurlijk. Ja, precies.
Ja, er wordt heel druk aan gewerkt. Het anders gebruik mogen maken van cohesiefondsen. Nou, dit zijn dingen die tot niet zo heel lang geleden was het eigenlijk praktisch onbespreekbaar. En moet je zien waar we nu staan. En dat heeft er natuurlijk alles mee te maken hoe Amerika nu compleet is gedraaid in de hele opstelling ten opzichte van Oekraïne en Rusland.
Ja, want nog niet zo heel lang geleden werd je als pensioenfonds zou investeren in defensie, werd je verketterd. Dus dat is best wel opvallend. Is dat iets wat je überhaupt, als je naar je eigen carrière kijkt, ooit had zien aankomen tot een aantal jaar geleden? Ik denk dat het ondenkbaar was, toch?
Ja, dat klopt. Dat was het. En het is nog steeds... Kijk, er zit nog steeds wel een verschil in wat er bijvoorbeeld door de Europese Commissie en zeker bij bepaalde landen aan de oostflank van Europa, hoe fel die er hierin zitten en hoe duidelijk die weten te maken wat het belang is om dit om de uitgaven in defensie en de eigen productiecapaciteit wat dit betreft op te voeren. Maar uiteindelijk blijkt het nog steeds moeilijk wel om dan tot afspraken te komen over oké, maar hoe gaan we dit dan doen? Waar willen we dan in investeren? Willen we dat dan echt alleen binnen de EU houden of mogen ook partners zoals een VK of Noorwegen hierin deelnemen? Ja. En of willen we toch ook nog steeds spullen uit Amerika halen? Dus er zit nog steeds wel een verschil in, oké, de urgentie is er, maar hoe gaan we dat dan doen? En ook maatschappelijk is die draai natuurlijk nog niet helemaal gemaakt.
Nee.
Dus dat verandering heeft tijd nodig.
Exact, ja. En dat is ook het defensiedeel. Dat is het defensiedeel waarbij je ziet dat de investeerders kansen ruiken. Maar laten we hem nou eens even op een hele andere boeg gooien tot slot. Want investeringen komen los. Daar komt het eigenlijk op neer. Wat zou dat kunnen betekenen? Nederland heeft best wel een goede start-up economie, zou je kunnen zeggen. Het wordt ook aangejaagd in Nederland. Maar zijn daar nu ook dan andere kansen? Of zou je de kansen kunnen zeggen, die liggen wellicht straks groter, omdat er meer kapitaal beschikbaar komt?
Nou kijk, als wij als Europa in staat zijn om een veel meer een gemeenschappelijke kapitaalmarktunie te creëren, zodat financiering en regelgeving niet meer versnipperd is door Europa heen, dat we daar een overkoepelende framework eigenlijk voor hebben, ja, dan biedt dat zeker kansen. Dan biedt dat kansen voor de Nederlandse economie, maar voor iedere economie in de eurozone. En zeker voor, kijk, wat je nu heel veel ziet, is dat uiteindelijk scale-ups, echt kennisintensieve scale-ups, toch ook heel vaak verdwijnen naar Amerika. Omdat het gewoon veel makkelijker is om daar veel kapitaal aan te trekken. Durfkapitaal, wat nodig is ook om verder te groeien. En ik denk wel echt, als je in staat bent als Europa om een kapitaalmarktunie te creëren, dus dat het niet meer allemaal zo versnipperd is langs 27 verschillende lijnen, ja, dat zeker kansen biedt.
Ja, exact. Want die start-up, daar begon ik eigenlijk mee. Dat is binnen Nederland. Maar zodra je als scale-up wil, dan zie je veel scale-ups verdwijnen. En ja, dan hebben we hetzelfde natuurlijk met de digitale economie. Hadden we het straks al even over. Daar gaat dus waarschijnlijk ook een hele andere groei ontstaan binnen een aantal jaren. Nou, ik denk, dank je wel voor nu, Maartje, voor het duiden van hoe jullie dat momenteel zien. En ja, we kunnen hier nog uren over doorpraten. Maar helaas is de tijd ook beperkt. Dank je wel. Tot zover het gesprek met Maartje Wijfelaars, econoom van de Rabobank. En over deze onderwerpen gaan we straks spreken met Europarlementariër Anouk van Brug. Ook hoor je een gesprek nog eventjes met Maarten Verweij. Hij is directeur-generaal Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie. Over het verloop van het Herstel- en Veerkrachtfonds.
Dit is Nieuw Business Radio.
Trending met Ron Lemmens.
Dit is Trending op Nieuw Business Radio. We gaan naar het gesprek met Anouk van Brug, Europarlementariër voor de VVD. Op dit moment wordt in Straatsburg vergaderd tijdens de plenaire sessies. Een aantal weken geleden was ik in Brussel en ik sprak dus met Anouk. Anouk is officieel sinds 16 juli 2024 Europarlementariër. Ze groeide op in de woonboot in Amsterdam en werd actief bij de jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie. Oftewel de jongerentak van de VVD. Ze kreeg 31.569 voorkeurstemmen en is een van de jongste Europarlementariërs op dit moment in het Europees Parlement. De hamvraag is natuurlijk, wat gaat zij de komende 5 jaar doen in het Europees Parlement? En een aantal belangrijke onderwerpen die we gaan volgen in Trending de komende jaren, ga je nu al in het kort terug horen in dit gesprek over de toekomst van Europa. En wat gaat Anouk de komende 5 jaar doen in het Europees Parlement? Ik ben in het Europees Parlement, kijk uit over Brussel. Sterker nog, zit in het kantoor van Anouk van Brug. Zij is VVD-Europarlementariër. We gaan het vandaag over een aantal dingen hebben. Onder andere over de kapitaalmarktunie. En dan met name hetgeen wat nu erg opdoemt, is natuurlijk de spaar- en investeringsunie waarover gesproken wordt. Ja, sinds de komst van Trump, en vorig jaar ging het daar al heel veel over in het parlement, wat als Trump komt, dan staat er een storm op ons te wachten. Dan moeten we op gaan staan. En dat speelt nu ook nog steeds. Sterker nog, het wordt alleen maar groter. Maar die kapitaalmarktunie is ook al een project dat heel lang loopt. Hoe kijk je daarnaar?
Ja, ik heb er heel lang met afstand naar gekeken en met ook een beetje verbazing moet ik zeggen. We zijn natuurlijk al ruim 11 jaar zijn we hiermee bezig. En de noodzaak was er ook al voor Trump. bedoel, we zien al heel lang dat start-ups het eigenlijk best wel goed doen in Nederland, in Europa. Alleen dat op het moment dat het naar scale-ups gaat en naar grotere bedrijven, dat ze eigenlijk allemaal de benen nemen en dan vaak toch wel naar Amerika. En ja, daar zijn gewoon een paar dingen die ook we Europees gewoon volgens mij makkelijk kunnen regelen. Als eerste de hoeveelheid wet en regelgeving die er op bedrijven afkomt op het moment dat ze van een start-up willen doorgroeien. Dat hebben ze in Amerika niet. Daar zijn we hier in Europa gewoon heel goed in en daar moeten we mee stoppen. Als tweede denk ik dat de kapitaalmarktunie of de Savings and Investment Union dan een hele belangrijke is. Want we hebben gewoon heel veel spaargeld van mensen hier op de banken staan. Maar het zou toch fantastisch zijn als een deel daarvan ook geïnvesteerd kan worden in onze eigen bedrijven en onze eigen autonomie. Dus daar ben ik heel groot voorstander van. En als derde denk ik dat we aan de interne markt ook echt nog wat kunnen verbeteren. Dat als je een prachtig product hebt in Nederland, dat je dat ook makkelijker in Duitsland, België en alle andere Europese landen kan aanbieden.
Ja, want dan kom je eigenlijk meteen op de discussie over hoe ver gaat Europa. En waar zijn de grenzen zichtbaar? He, ook digitale grenzen, staatsrechtelijke grenzen enzovoort. Hoe gaan jullie als fractie daarmee om? Want je kan voorstander zijn, maar ja, rechts is erg opgekomen. En eigenlijk een beetje de anti-Europese partijen zou je kunnen zeggen, hebben toch wel iets meer stemrecht dan een aantal jaren geleden.
Klopt, je ziet inderdaad dat het parlement na de afgelopen verkiezingen iets verschoven is, iets eurosceptischer geworden is. Ben ik zelf en is de VVD ook niet een groot voorstander om meteen alle autonomie van Nederland af te geven aan Europa. En vervolgens te zeggen, wij horen wel wat de bedoeling is. Dat is het laatste wat we willen. Maar op het moment dat we zien dat we economisch sterker moeten worden, dat onze defensie beter kan worden. Ja, dan zien wij daar toch Europa wel een grote rol in spelen.
Maar het is nu vooral praten, het is ontwerpen, het is debatteren. Maar wanneer? Want ja, de tijd dringt.
Helemaal eens. Nou, daarom heb ik ook een aantal weken geleden aan commissioner Albuquerque een brief gestuurd samen met een aantal andere parlementariërs van goh, we zijn nu aan de slag. Er is een commissie werkprogramma, zoals dat dan zo mooi heet. Daar staat het woord kapitaalmarktunie of Savings and Investment Union staat er één keer in genoemd en niet concreet. Dus wanneer gaan we aan de slag? Een week geleden heb ik ook met haar en een aantal van Renew Europe, waar wij bij horen, hebben we een ontbijtsessie gehad. En daar zegt ze, ja, ik ben er heel druk mee bezig. En ik weet het eerste wat er aankomt is bijvoorbeeld het stukje securitisatie. Daar ben ik wel blij dat er in ieder geval daarop ook stappen al worden gezet.
Kun je misschien even uitleggen wat dat is?
Ja, securitisatie heeft te maken met het op het moment dat een bank verschillende leningen aangaat, dan heeft dat een risicoprofiel. En op het moment dat je die met elkaar gaat mengen, nieuwe pakketten maakt om door te verkopen, dat is iets wat banken heel veel doen, dat proces heet securitisatie.
En dat moet dus ook weer versneld worden. Dan hebben we het nu net even gehad over start-ups die hiervan zouden kunnen gaan profiteren. Hoe zit het eigenlijk met het MKB en midden- en het kleinbedrijven?
Ja, ik hoop dat die hier ook een groot voordeel van gaan ervaren. Wat ik lastiger vind voor MKB'ers is dat, bij een start-up en scale-up kan je natuurlijk vrij makkelijk de Europese markt aantrekken en ook makkelijker investeerders aantrekken. Op het moment dat het om MKB'ers gaat, zou je toch zien dat het wat vaker ook mensen uit de regio zijn die daar in gaan investeren. Maar ook voor hen moet het juist makkelijker worden om aan privaat geld te komen en niet altijd maar bij de bank aan te hoeven kloppen.
Dan zoomen we even uit, want afgelopen jaren ging het ook heel veel over de strategische autonomie van Europa. Zeer belangrijk, dus in corona heel duidelijk geworden, onder andere als voorbeeld de mondkapjes, de medicatie die uit China moest komen. Medicatie aan zich is sowieso al een aparte discussie ook weer. En concurrentiekracht. Die strategische autonomie die gaat volgens mij nooit lukken als we de regels niet één kunnen laten zijn.
Daar ben ik het voor een groot deel mee eens. Ik gaf natuurlijk niet voor niks aan het begin al aan. We zijn gewoon echt koning hier in Brussel. Als we een probleem zien, gaan we regels maken. En dan kijken we niet naar welke regels er al zijn of hoe dat dan overkomt of hoe dat in het totaalplaatje er goed uit komt te zien. Zogenaamd zoals we dat in Den Haag hebben, de MKB-toets bijvoorbeeld. Dat soort dingen, daar moeten wij gewoon beter in worden. En je hoort hier nu iedereen eigenlijk al een aantal maanden roepen, we moeten simplification hebben. Nou, ook heel groot voorstander van. Laten we dat proces alsjeblieft niet zo lang duren als de kapitaalmarktenunie en dat ook echt gaan regelen.
En zou Omnibus 3, hè, waar ook over gesproken wordt, zou dat hierbij een versneller kunnen zijn?
Hopelijk wel, maar uiteindelijk gaat het om de uitwerking. Dus je kan heel veel omnibussen schrijven, heel veel mooie plannen maken, maar uiteindelijk moet je het ook gaan doen.
Dan nog even vooruitkijken. De visie voor 2030 is heel ver, hè? Maar goed, je zit er net. Wat ga je de komende 4 jaar doen, 5 jaar?
Ja, goede vraag. Ik heb vanaf het begin geroepen, ik ga me niet vastpinnen op een bepaald doel. Want als het dan niet lukt, dan is meteen je hele termijn mislukt, zeg maar. Dat wil ik juist niet. Maar ja, in het begin begon ik al met drie doelen waarvan ik denk dat moeten we echt aanpakken om te zorgen dat we die economie sterk houden, dat we onze bedrijven steunen en dat we economisch sterk blijven met z'n allen in Europa. Dus als we iets kunnen doen aan die regeldruk, als we eindelijk die kapitaalmarktunie, in ieder geval als ik eraan bij kan dragen dat het er komt, dat zou heel fijn zijn. Ik ga niet zeggen dat ik het helemaal in mijn eentje ga doen. En als we die interne markt goed kunnen laten functioneren, zou dat heel fijn zijn.
Op dit moment vinden er veel gesprekken plaats over een meerjarig financieel kader. Want 7 jaar loopt nu tot 2027, maar het gaat dus juist over die volgende 7 jaren, van 2027 tot 2034. Ook spreken we over de OLAF, de fraudedienst van de Europese Unie. Nog niet zo heel bekend, want die bestaat pas 5 jaar. Je zou zeggen, goed nieuws voor de belastingbetaler die kritisch kijkt naar de investeringen die gedaan worden door Europa. En een van de grootste investeringen de afgelopen jaren zat in de pot herstel- en veerkrachtfaciliteit. Allemaal na corona. Ik sprak begin dit jaar met Maarten Verwij, directeur-generaal Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie, over het functioneren van het herstel- en veerkrachtfonds. Een heel kort deel van dat gesprek over het functioneren van het herstel- en veerkrachtfonds wat betreft Nederland gaan we zo meteen nog eventjes horen als opfrissing met Maarten Verwij. Uiteraard praten we daar met Anouk van Brugge ook nog over hoe zij daarnaar kijkt. Inmiddels is overigens deze week bekend geworden, daar is over gestemd in het Europese parlement, dat de herstel- en veerkrachtfaciliteit die zou aflopen in augustus 2026 waarschijnlijk verlengd gaat worden met 18 maanden.
Dit is New Business Radio.
Trending met Ron Lemmens.
Je luistert naar Trending op New Business Radio. We gaan zo meteen terug naar het gesprek met Anouk van Brugge, Europarlementariër voor de VVD. En dat gaat onder andere over het herstel- en veerkrachtfonds. Eind december vond het jaarlijkse evenement plaats over het herstel- en veerkrachtfonds in Den Haag. Ik sprak daar met Maarten Verwij. Je hoort een kort stukje van dat gesprek over hoe functioneert Nederland nu eigenlijk in dat herstel- en veerkrachtfonds. En straks de mening van Anouk van Brugge over het herstel- en veerkrachtfonds. Hoe kijkt zij daarnaar?
Hoe ziet u Nederlands herstel- en veerkrachtplan in vergelijking met de plannen van andere Europese lidstaten?
Ja, laat ik beginnen met te zeggen dat de samenwerking, ook zeker op ambtelijk niveau, eigenlijk uitstekend is met Nederland. En daar toont zich toch ook dat Nederlandse ambtenaarapparaat is nog steeds een sterk apparaat. En dat zie je terug in hoe bijvoorbeeld betalingsverzoeken worden ingediend. Die zijn echt van heel goede kwaliteit. Wordt ook goed van tevoren afgestemd met ons. Dus dat loopt eigenlijk op rolletjes. Waar, nou, daar verklap ik geen geheim. Nederland liep duidelijk achter met het indienen van een plan. En dat had alles te maken met de politieke situatie.
Dat was weerstand. Ja.
Nou, dat was niet zozeer dat daar weerstand was, maar het was de formatie van het laatste kabinet Rutte. Dat nam wat meer tijd in beslag dan men dacht en gehoopt. En op zich, logisch, wilde men wachten met het indienen van het plan tot na de formatie van het kabinet. Maar dat duurde vrij lang en daardoor kwam het plan van Nederland helemaal achteraan. En dat zie je nog steeds. Naar een Europees gemiddelde kijken, dan is ongeveer 44% van alle afspraken EU-niveau die zijn gehaald. Terwijl dat voor Nederland dus duidelijk onder dat gemiddelde. Maar goed, ik heb goede hoop dat nu dat plan er is. Ook dat
ja, dan heeft Nederland ook nog 2 jaar de tijd voor eigenlijk.
En Nederland heeft twee jaar de tijd. Qua inhoud vind ik dat het Nederlandse plan goed in elkaar zit. Er zit een goede balans in. Wat opvallend is voor het Nederlandse plan is dat het heel sterk is op de vergroening. Dus 55% van alle maatregelen die hebben eigenlijk daarmee te maken. Ja. Dus dat is, en ik denk dat dat ook belangrijk is om die afhankelijkheid van die fossiele brandstoffen naar beneden te brengen. Dus daar zit heel veel in. Maar er zitten ook bijvoorbeeld maatregelen in om het bouwen makkelijker te maken. Nou, dat hoef ik natuurlijk niet te zeggen hoe belangrijk dat
nodig
is.
Ja, precies,
hoe hard dat nodig is in Nederland. Ook maatregelen die te maken hebben met de arbeidsmarkt, met de schijnzelfstandigen. En dus al met al denk ik een heel interessant plan.
Ja. Is er een rol voor de herstel- en veerkrachtenfaciliteit om bij te dragen aan concurrentievermogen uiteindelijk van Europese bedrijven wereldwijd? Dan even ook de link weer naar het onlangs verschenen Draghi-rapport.
Ja, zeker. En deze faciliteit draagt eigenlijk op heel veel manieren bij aan het versterken van de concurrentiekracht van de EU en van de lidstaten. En als je teruggaat naar het Draghi-rapport, dan zijn twee speerpunten in het Draghi-rapport die ook heel prominent zijn in deze faciliteit. En de ene is decarbonisering van onze energievoorziening. Maar dat doen op een manier dat we wel uiteindelijk met een concurrerende energievoorziening achterblijven. Het herstel- en veerkrachtfaciliteit die bevat heel veel maatregelen precies op dat terrein. En het tweede speerpunt van Draghi is het verkleinen van de innovatie. Hè, wat hij noemt het innovatiegat met de VS.
Ja.
Dus oproep om meer te doen aan research en development, innovatiegelden. En ook daar zit heel veel in die faciliteiten.
Ja, een voorbeeld daarvan is in Nederland Quantum Delta. Ja. Waar we onlangs ook een uitzending over gemaakt hebben. Ja. Dat is een van die effecten die op lange termijn daadwerkelijk die concurrentiepositie gaat versterken.
Nou, absoluut. Want daar begint het. Dus de basis voor onze welvaart, voor onze productiviteit is inderdaad goede en goedkope energie. Maar ook een kennisinfrastructuur. Ja. En investeringen daarin zijn verschrikkelijk belangrijk. En het argument om daar ook op Europees niveau iets aan te doen is dat het niet alleen voor Nederland een effect heeft, maar dat straalt uit over de grenzen. Dus dat zijn grensoverschrijdende effecten die daar van belang zijn. En dus voor Europa ontzettend belangrijk om daar vol in te investeren. Nou ja, dan een derde iets om ook te noemen, is dat er ook heel veel hervormingen in zitten. Zo'n 900 in het totaal over de verschillende.
Dat is enorm.
Ja, die er eigenlijk op gericht zijn om investeringen beter te laten renderen of makkelijker te maken. Dus bijvoorbeeld door het versnellen van vergunningen en licenties. Door het verkorten van de tijd voor het oprichten van nieuwe bedrijven. Algemeen het verminderen van regeldruk. Dus dat zijn eigenlijk randvoorwaarden waar we aan werken. En dan is er nog een aanzienlijke hoeveelheid steun die bij bedrijven komt. Dus in totaal gaat er aan directe steun naar bedrijven zo'n 82 miljard. Om die bedrijven te helpen vergroenen, helpen te innoveren. 78 miljard daarvan gaat naar midden- en kleinbedrijven. En dan zijn er nog de indirecte effecten. Dus, en dat is ook belangrijk voor Nederlandse bedrijven. Dus die profiteren niet alleen direct van de mogelijke subsidie. Maar die profiteren ook doordat ze toeleverancier kunnen zijn van projecten in andere landen.
Tot zover Maarten Verwij, directeur-generaal Economische en Financiële Zaken van de Europese Commissie. Nu gaan we terug naar het gesprek met Anouk van Brug in Brussel, VVD-Europarlementariër.
Dan gaan we het hebben over het meerjarig financieel kader. Er wordt nu al gekeken naar de periode na 27. De periode tot 27 loopt nu. Is een aantal keer herzien, onder andere door corona. Nu weer door dreigingen die er komen vanuit onder andere Rusland. Moet er geld bij of moeten we gaan herstructureren? Daar heb je een standpunt in.
Daar heb ik zeker een standpunt in. Nee, ik vind dat we binnen de huidige middelen die we hebben moeten gaan herprioriteren. Je ziet, zoals je terecht zegt, we hebben gewoon een aantal uitdagingen. Zeker onze veiligheid is er daar eentje van. Economische autonomie is er daar ook een van. Competitiveness, zoals we dat dan hier noemen. Daar moeten we gewoon flink in investeren. En je ziet dat de wereld gewoon veranderd is ten opzichte van hoe het 10, 20, 30 jaar geleden was. Toen we hier met z'n allen in vrede en veiligheid leefden en allemaal gezellig ons leven konden leven. En ik vind dat de begroting van de Europese Unie dat ook moet laten zien. Daar moet je dan keuzes gaan maken.
Ja, die keuzes, dat is dus of heel veel geld bij, onder andere om defensie te laten opbloeien. Want ja, dat is misschien een heel, klinkt als een heel mooi, vrolijk woord. Maar dat is natuurlijk niet de Oostzee. Daar zijn nu best wel wat dreigende signalen te zien. Dus ja, je kan zeggen, Rusland komt steeds dichterbij.
Ja, en dat willen we juist zo ver mogelijk bij ons vandaan houden. Dus de strijd die nu in Oekraïne gaat, dat is ook voor ons veiligheid. Hoe langer ze daar ophouden, maar liever gooi ze vooral terug naar Rusland. Hoe veiliger we hier zijn met z'n allen. Dus dat is heel erg belangrijk. En we moeten juist inderdaad ook investeren in die defensie. En dan kan je inderdaad, er zijn een aantal mensen hier, collega's van mij, die zeggen, dan moet er maar gewoon geld bij. Nou, ik ben benieuwd hoe hun persoonlijke huishoudboekje eruit ziet. Want op het moment dat ik zeg ik wil op vakantie, dan moet ik ook keuzes maken wat ik dan niet ga doen thuis. En ik vind dat de Europese Unie dat ook moet doen. En niet zomaar al het geld over de balk moet smijten.
En dan heb je dus eigenlijk twee zwaartepunten. Dat is even wat te maken heeft met geopolitiek. Dan de interne markten. Daar is het ook enorm veel verschillen nog steeds. Mm. Om het allemaal op gelijke niveau te krijgen. Krijg je vaak vanuit Nederland het signaal. Wij brengen alleen maar geld weg naar Europa. Je zou kunnen zeggen dat is natuurlijk genuanceerd even anders. Maar hoe zie jij dat en hoe ga je dat uitleggen aan de Nederlandse burger?
Mm-hmm. Dat signaal hoor ik voornamelijk als ik op zaterdagmiddag bij mijn ouders zit te lunchen, moet ik zeggen. Die zijn altijd heel kritisch op, hè? Wat doe je daar dan in vredesnaam en wat heb ik eraan? En daarom vind ik het juist zo belangrijk dat we die prioriteiten gaan stellen. En dat we niet maar zeggen, de afdrachten moeten omhoog of we gaan maar meer geld met z'n allen uitgeven hier. Van oudsher zie je, als de Europese pot met geld verdeeld moet worden, dan gaat iets meer dan 30% gaan naar landbouw. Iets meer dan 30% gaat naar cohesie. Dat te maken heeft met de achtergestelde gebieden in Europa gelijk trekken aan de rest. En dan heb je een potje overig. En in het potje overig, waar dus procentueel niet zo heel veel meer voor over is, dat is nou juist waar dus die defensie, die innovatiekracht, eigenlijk alles wat wij als Nederland ook eigenlijk al jaren, maar zeker nu willen, zit in dat laatste potje. Dus dat potje moet procentueel groter worden. Ja, voor mij is het dan vrij logisch als je zegt, dat gaat dan ten koste van die andere twee prestigieuze potten die we hier al jaren hoog houden.
Ja, dus met andere woorden, jij zegt het cohesiefonds is inderdaad een fonds waar ongeveer 300 miljard in zit. Mm-hmm. Daar mag wel een tandje van af. Betekent dat eigenlijk dat lidstaten die recent bij de Unie gekomen zijn, dat is natuurlijk al inmiddels wel weer een tijd geleden, maar dat zij toch meer hun eigen broek moeten gaan ophouden?
Ik denk dat belangrijk is dat als wij Europees geld uitgeven, dat we ook als alle Europese landen daar voordeel van zien. Dus als jij aan de grens zit en jij gebruikt dat geld om te zorgen dat je bruggen sterker worden, zodat wij er ook met panzervoertuigen overheen kunnen rijden. Of jij zorgt dat je grensbewaking strakker wordt, strenger, dat beter op orde komt. Dan vind ik dat hele goede uitgaven. Ben recent ook, dat was dan het corona herstelfonds, maar ook Europees geld in principe, in Griekenland geweest. En dan zie je aan de ene kant dat ze hele mooie dingen doen om te zorgen dat de energievoorzieningen goed genoeg worden om meer industrie te laten draaien. Dat ze bezig zijn met farmaceutische bedrijven daar opzetten. En aan de andere kant, dat zijn hele mooie voorbeelden. Daar word ik heel vrolijk van. Dan denk ik, nou top, daar moet ons geld heen. Want daar worden we als Europa sterker van. Maar tegelijkertijd zie ik dat ze ook gewoon de gaten in de nationale begroting dichten. En dat op het moment dat wij hebben van tevoren gezegd, oké, helemaal leuk dat jullie dit geld krijgen. Maar we weten allemaal dat jullie ook wel een probleem hebben met belastingbetalers. Laten we daar ook iets aan doen. Dat jullie ook gewoon jullie eigen belastinginkomsten op een juiste manier binnenkrijgen. En ook minder afhankelijk worden van ons geld. Ja, en dat blijkt toch nog wel wat moeilijk voor ze.
Dan kom je ook wel op een aantal andere zaken waar ik het ook wel graag over zou willen hebben. Olaf onder andere is sinds 2020 opgericht. Dat is om die transparantie te verhogen, maar met name ook om misbruik van Europees geld aan te pakken. Dan kom je bij het herstel- en veerkrachtplan. Daar is de laatste tijd veel kritiek op geweest. Nederland was nooit zo voorstander van het herstel- en veerkrachtplan. Daar is toch 5,7 miljard naartoe gegaan, maar wel met een aantal tegeneisen, waaronder de arbeidsmarkt weer in balans brengen. Is het Nederland wel gelukt om op een goede manier met het geld om te gaan?
Nou, als je naar het lijstje kijkt, hebben wij er niet heel veel mee gedaan, procentueel. Omdat wij onze eigen begroting wel op orde hebben, gelukkig. Gelukkig zit onze eigen minister Eelco Heijnen daar ook strak op nog steeds. Dus we hebben dat in principe minder nodig gehad. Maar je ziet dat heel veel andere landen die toch wel wat meer gaten in hun begroting hadden, het geld toch wel wat makkelijker aangepakt hebben in grotere getalen en hebben gezegd, dankjewel, we gaan nu onze nationale problemen oplossen. En daar ben ik dan toch, daar word ik toch wat minder vrolijk van. Want zoals ik zei, op het moment dat we zorgen dat we er sterker van worden. Is in het voorbeeld van de farmaceutische industrie bijvoorbeeld, zijn we extreem afhankelijk van China. Nou, dat is iets wat ik vandaag zou willen afbouwen het liefst. Alsjeblieft, staat overal farmaceutische bedrijven neer. Helaas kan dat niet, dat duurt even, daar moet je in investeren. Dus op het moment dat een Griekenland dat doet met dit geld, dat is natuurlijk een geweldig voorbeeld. Maar dat is natuurlijk gewoon een hele andere manier van met het geld omgaan. Dan dat wij dat doen in Nederland.
Ja, in Nederland, voor de luisteraar ook, is natuurlijk veel geïnvesteerd in eigenlijk al lopende projecten, waaronder Wind op Zee. Quantum Delta NL is er een van. Dan is daar nu dus heel veel kritiek op. Maar hoe ga je dat nu dan uitleggen aan de Nederlandse burger uiteindelijk weer? Want daar kom je weer met dat vingertje, je ouders op de bank op zaterdag. Dat ging niet helemaal goed. Hoe kan je dat in het parlement en als parlementariër nou een halt toeroepen?
Ja, veel vragen in één. We worden een beetje geholpen door de Europese Rekenkamer. Dat is heel fijn. Die hebben een rapport gepubliceerd anderhalf week geleden ondertussen. Waarin ze precies aangeven waar zitten nou de problemen, de hervormingen die beloofd waren. Waar we dus juist ook als VVD vanaf het begin heel erg op hebben gezeten. Van oké, dit fonds gaat er komen, maar dan moet het wel gepaard gaan met hervormingen. Daar hebben we heel erg op zitten drukken. Nou, dat blijkt niet zo succesvol als dat we hadden gewild. Dus we zijn nu in het rapport, die is eergisteren aangenomen, een initiatiefrapport over dit coronaherstelfonds. Van goh, wat vinden we nou dat er goed gegaan is? Want er zijn ook echt dingen goed gegaan, maar er zijn ook een heleboel dingen minder goed gegaan. En daar moeten we iets van leren. Want je hoort hier in de wandelgangen al dat de Europese Commissie dit graag als blauwdruk wil gebruiken, ook voor het meerjarig financieel kader. Nou, oké, dat is een ambitie van hun. Ik ben daar iets kritischer op, omdat ik toch nog wel heel veel kanttekeningen zie waarvan ik denk, nou, hè, dit is toch wel jammer. Wat je hier bijvoorbeeld heel erg ziet gebeuren is, er zijn een aantal eisen opgesteld waarbinnen je het geld mag uitgeven. En je noemde al wat projecten die Nederland ervan gedaan heeft. Die zijn met dezelfde eisen bedacht als dat bijvoorbeeld in Griekenland een schooltje wordt gerenoveerd. En dan denk ik toch, ja, de projecten die Nederland dan oppakt, die zijn echt top. Alleen als je een schooltje gaat opknappen, dat had ook best met een nationaal potje geld gekund.
Is het begrijpelijk dat dit toch ook wel een soort van, ja, het is 750 miljard, het is niet niks. Maar dat ze toch zeggen van ja, we gaan hier leergeld uithalen. We gaan dit als blauwdruk gebruiken. Wat belangrijk is, onder andere de bureaucratie omlaag. Want dat is een van de grootste struikelblokken geweest. Maar aan de andere kant, ja, die bureaucratie heeft dus ook niet toegeleid dat het geld in veel landen naar de juiste plekken gevloeid zijn.
Ja, wat je heel erg ziet is de Europese Commissie is aan het zoeken van oké, we willen uit die oude structuur breken. Maar hoe ziet die nieuwe structuur er dan uit? Dat lijkt me een intens grote opgave. Ik bedoel, ik heb daar ook wel ideeën over. Volgens mij kan je gewoon de hele structuur in één keer omver gooien. Maar niet iedereen zal daar zo naar kijken. En je moet uiteindelijk ook een meerderheid halen om dit bij de lidstaten om dit aangenomen te krijgen. Dus ik snap heel erg goed dat ze nu naar een recent voorbeeld kijken. Van oké, dan gebruiken we dat als blauwdruk. En dan gaan we aan de hand daarvan kijken. Dus kunnen we dingen leren? Kunnen we dingen aanpassen? Maar je hebt een soort, ja, toch een model nodig vanuit waar je gaat bouwen. Dus dat kan ik me heel goed voorstellen. Wat je dan dus wel gaat zien is, nou ja, er zitten gewoon een aantal fouten in. Je zei het al, er zijn vertragingen geweest in projecten die zijn niet op een juiste manier doorgegeven aan de Europese Commissie, waardoor we nu, het loopt tot augustus 2026, nu op het punt komen dat heel veel projecten zeggen, ja, we hebben vertragingen gehad, dus we redden het net niet binnen de termijn. Wat gaan we doen? Kunnen we uitstel krijgen? Kunnen we geen uitstel krijgen? Nou, dan gaan mijn nekharen alweer overeind staan, want ja, je hebt net een keer tijdelijk geld gekregen en dan gaan we meteen weer vragen om meer. Ja, daar word ik ook gewoon bloedchagrijnig van. Dat soort dingen, dat zie je dan gebeuren. En ja, dat moet dus bij een volgende keer dat je zo'nzelfde project opzet of dat je het in het MFK overneemt, moet dit er dus uit.
Hele belangrijke. Meer duidelijkheid over dat meerjarig financieel kader. Wanneer gaat dat uiteindelijk komen? Is dat in de zomer?
Dit is een vrij lang project. We zijn in Brussel, dus sommige dingen duren hier wat langer dan gemiddeld. Nee, er komt in juli komt er een voorstel vanuit de commissie. Dan gaan we daar met z'n allen naar kijken en hebben we de zomer om daarover over iets te vinden. Dan zal in september of oktober zal er in het Europese parlement daar een discussie over zijn. En uiteindelijk moeten ook de lidstaten akkoord gaan. En dat zal, ja, verwacht ik, pas ergens eind 2026 gaan gebeuren.
Dankjewel Anouk, we gaan elkaar zeker spreken.
Het gaat helemaal goed komen, dankjewel.
En tot zover deze aflevering van Trending, waar je gesprekken hoorde uit Straatsburg, Den Haag en Brussel. En opgenomen in Mandiolanapool in Zuid-Frankrijk. En het komende jaar zal ik weer afreizen naar Straatsburg en gaan we daar dieper induiken op de onderwerpen die voorbij gaan komen, de topics voor ondernemers voor de komende jaren en de ambtsperiode van dit Europees parlement die dus is aangetreden afgelopen jaar. Wil je andere afleveringen van Trending beluisteren, dan kan dat nog steeds via de website newbusinessradio.nl. Straks na 6:00 hier Marketing Report vanuit Cannes, vanuit de Cannes Lions, het grootste reclamefestival van de wereld.
Trending
op New Business Radio.